Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Wat ben jij een moeilijk kind. Waarom doe jij altijd zo boos? Moet je eens kijken wat je ons aandoet. Daar gaat het om. Aanvoelen en geven wat de cliënt op dat moment nodig heeft.
Annelies Teriele bespreekt hoe verstoorde gehechtheid kan leiden tot probleemgedrag en hoe ouders en begeleiders via de bouwstenen van gehechtheid kunnen aansluiten bij de emotionele behoeften van kinderen. Wat zijn de sleutelprincipes om een veilige gehechtheidsrelatie op te bouwen? Luister naar Annelies Teriele op CCE Podium. Bouwstenen van gehechtheid.
Marleen is een stoere meid. Ze is 16 jaar, bij de hand en ze heeft een vlotte babbel. Marleen is echt zo'n meisje, die hoef je helemaal niks wijs te maken. Marleen die dopt graag haar eigen boontjes. Maar als Marleen 's avonds in haar bed ligt, in haar eentje, dan hoort ze die stem van haar moeder. Wat ben jij een moeilijk kind. Waarom doe jij altijd zo boos? Moet je eens kijken wat je ons aandoet. En je maakt ons hele gezin kapot. En het gaat met jou niet goed op deze manier. En op een dag wordt Marleen naar een instelling gebracht. Alleen de stem van haar moeder, die blijft. Wat ben jij een moeilijk kind. Wat heb jij ons aangedaan? Je hebt ons gezin kapot gemaakt. En Marleen die huilt zichzelf dan in slaap. Maar de volgende dag merkt niemand dat aan haar. En niemand zal dat ook nooit te zien krijgen. Want Marleen doet het liever alleen. Marleen en haar team heb ik intensief en langdurig heb ik die begeleid. Want Marleen heeft een hechtingsprobleem. En hechtingsproblemen die ontstaan als ouders of begeleiders zich onmachtig voelen om goed aan te sluiten bij de behoeften van een kind. Gehechtheid is dus gebaseerd op een relatie. Een gevoelsrelatie tussen één of meerdere personen met wie het kind regelmatig contact heeft. En als het goed gaat, ontstaat er een band vanuit geborgenheid. En dan gaat een kind ervaren, ik hoor ergens bij. Ik ben welkom, ik mag er zijn zoals ik ben. En er zijn mensen die er voor mij willen zijn. Ik doe ertoe. Maar die band van veilige gehechtheid zorgt er ook voor dat het een buffer is tegen stress. En helpt moeilijke emoties als angst, verdriet of boosheid te reguleren. Maar het helpt ook om er weer nieuwe uitdagingen aan te durven. De wereld groter te maken en de hulp te vragen wanneer jij dat nodig hebt. Veilige gehechtheid dus. Maar dit had Marleen niet ervaren. Marleen voelde zich juist in de steek gelaten. Marleen voelde zich helemaal niet getroost of gesteund. Marleen voelde zich niet de moeite waard. En Marleen die had vanaf jongs af aan was zij niet gesteund en geholpen bij het reguleren van moeilijke emoties. Dus zij ging er nog heel primair mee om. Het kwam niet in Marleen op om haar begeleiders te vragen om hulp of haar hart te luchten. En dan stroomt bij stress het emmertje snel vol. En dan wordt ze overspoeld door emoties. En als reactie daarop gaat ze vanuit onmacht schelden, schreeuwen, weglopen. Want dat was haar manier om op eigen houtje haar stress te reguleren en met haar moeilijke emoties om te gaan. Verstoorde gehechtheid dus. En daar wil ik bij stilstaan met jullie. En zo in grote lijnen, hè, dan weten mensen wel eens mijn ervaring, wat verstoorde gehechtheid is. Maar graag zou ik dat met jullie doen aan de hand van de bouwstenen van de gehechtheid. En deze bouwstenen van gehechtheid, is mijn ervaring, kunnen een leidraad zijn voor ouders en begeleiders om de betekenis achter het gedrag te gaan herkennen. En om van daaruit handvatten te krijgen en aan te kunnen sluiten bij die werkelijke behoeften van een cliënt. Deze bouwstenen van gehechtheid kunnen een steun zijn om ouders en begeleiders verder te activeren in die sensitieve responsiviteit. En daar gaat het om. Als het gaat over opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie. Namelijk het aanvoelen en geven wat de cliënt op dat moment nodig heeft. Dat model heeft een linker en een rechterkant. De linkerkant geeft de 5 bouwstenen aan die het kind doorloopt. En wat er gebeurt als het de bouwstenen niet kan leggen. En rechts is het model wat de opvoeder daarvoor moet bieden, zodat het kind ook die bouwsteen kan leggen. En de allereerste bouwsteen is de bouwsteen van de basisveiligheid. Je gaat hier ervaren dat er mensen zijn die ervoor willen zorgen dat het goed gaat met jou. En onbewust ontstaat hiermee het geloof van dat het in die basis wel goed zit. Dat er een vaste woonplek voor je is, dat er structuur is, rust, eten, drinken, warmte, troost, koestering vanuit de lichamelijke nabijheid. En daarin gaat dat kind dus ervaren, hey, ik hoor ergens bij, ik ben welkom, er wordt voor mij gezorgd en ik ben de moeite waard om voor gezorgd te worden. Maar dan heeft het wel een opvoeder nodig, die vanuit die sensitieve responsiviteit onvoorwaardelijk die zorg voor dat kind neemt. Dat die behoeften vervuld worden. Is die opvoeder er niet, dan is er sprake van verwaarlozing. En dat betekent dat er geen basisveiligheid wordt ontwikkeld, maar een hele basale angst. Een angst om het bestaan. Mag ik er wel zijn in wie ik ben? En zijn er wel mensen die er voor mij kunnen zijn? Ben ik wel de moeite waard om te bestaan? En als je dan in hechtingstermen praat, dan kan hechting niet tot stand komen, omdat het in de basis al misgaat. En bij een normale ontwikkeling wordt deze bouwsteen in de eerste 3 maanden van het leven van iemand gelegd. Maar als het wel goed gaat, komt hij in de bouwsteen van het toevertrouwen. En hierin wordt het kind zich bewust dat er specifieke mensen zijn die ervoor zorgen dat het goed met hem gaat. In deze bouwsteen gaat iemand zijn welzijn aan die ander toevertrouwen. En hij gaat dus ervaren, er zijn specifieke mensen die ervoor zorgen dat ik me goed voel. Die mij aanvoelen, die mij bemoedigen, die mij begrijpen. Maar dan heeft het wel een opvoeder nodig die open kan staan voor dat kind. Vanuit die sensitieve responsiviteit. Die aan kan sluiten bij de behoeften. Waardoor het kind de eigen behoeften gaat herkennen. Maar ook die het kind tot rust kan brengen. Waaraan het kind gaat ervaren dat hij bij en aan die ander tot rust kan komen. Getroost wordt en moeilijke emoties worden gereguleerd. Is die opvoeder er niet? En is het een nemende opvoeder? Dus dat die opvoeder, dat het kind zich moet afstemmen op de opvoeder in plaats van de opvoeder op het kind, dan ontstaat er geen toevertrouwen, maar ontstaat er een heel bazaal wantrouwen. En dit is in de leeftijd tussen de 3 en 9 maanden wordt die gelegd bij een normale ontwikkeling. En dit wordt ook wel de pre-hechting genoemd, omdat het kind gaat ervaren, er zijn specifieke mensen die ervoor zorgen dat het goed met me gaat. En op het moment dat het kind zich veilig voelt en hij gaat zich toevertrouwen, dan komt hij in de bouwsteen van het zelfvertrouwen. Dan gaat hij vanuit die veilige haven gaat hij de wereld exploreren. En dan gaat hij ontdekken hoeveel afstand kan ik verdragen ten opzichte van mijn hechtingspersoon en hoeveel nabijheid heb ik nodig om mij veilig te voelen. En dan heeft het een opvoeder nodig die steunt en die meeleeft en die geïnteresseerd is in die ontdekkingsreis van dat kind. En op het moment van dat daar een opvoeder is die geen interesse heeft, of die is dwingend, jij doet je ontdekkingstocht zoals ik dat wil, dan ontstaat er geen zelfvertrouwen, maar er ontstaat onzekerheid. En bij een normale ontwikkeling wordt deze bouwsteen gelegd tussen de 9 maanden en 2,5 jaar. Maar als dit allemaal goed gaat, dan komt het kind in de bouwsteen van de zelfstandigheid. Hier gaat het vanuit het veilige hechting, want in die 3e bouwsteen is de hechting op zijn hoogtepunt, gaat het zijn opvoeden loslaten. Want het gaat ervaren, ik kan op eigen benen staan. En daarmee komt hij in deze 4e bouwsteen, de bouwsteen van de zelfstandigheid. Dat kind gaat in deze bouwsteen de wereld zelf begrijpen, krijgt er zelf woorden voor. Gaat ervaren, ik kan zelf iets, los van die ander. En dat wil hij en dat doet hij. En dan heeft het een opvoeder nodig die stevig en die duidelijk is. Waar het kind zijn krachten aan kan meten. Waar die grenzen durft te stellen zonder het kind af te wijzen. Die er blijft als het kind loslaat. Waar het kind aan leert geven en nemen omwille van de relatie. Is die opvoeder er niet, of is die opvoeder zelf heel vaag, dan ontstaat er geen zelfstandigheid, maar een eenzaamheid. Maar op het moment dat dit allemaal wel goed gaat, dan komt het kind in de laatste bouwsteen van het loslaten. En dat is in de fase van creatief in durven grijpen in de wereld en je wereld groter maken. Dan heeft het een opvoeder nodig die het kind in vertrouwen durft te laten gaan, zonder het te laten vallen. Is daar een opvoeder die zelf angstig is en het kind niet durft los te laten, dan ontstaat er een machteloosheid in plaats van dat het kind gaat ervaren, ik kan zelf creatief in mijn wereld ingrijpen. Tot zover is het eigenlijk nog een vrij eenvoudig verhaal. Het kind heeft een opdracht en de opvoeder heeft daar een taak in. Maar in de praktijk ligt dat gecompliceerder. En zeker als het kind groter begint te worden en de ontwikkeling disharmonisch begint te verlopen. En daarom wil ik met jullie een aantal problemen aan de linkerkant en aan de rechterkant van dit model met jullie doornemen. En het allereerste probleem is dat het niet altijd zo gemakkelijk is te zien in welke bouwsteen iemand zijn wereld beleeft. En bij een normaal kind van 0 tot 5 jaar is dat nog relatief makkelijk. Dat kind dat laat gedrag zien wat past bij zijn kalenderleeftijd en geeft effectieve hechtingssignalen. En dat kind dat kijkt heel lief om aandacht te krijgen. En dat kind dat huilt hartverscheurend voor troost. En die opvoeder die reageert daarop en die herkent dat gedrag. En het kind reageert daar weer op met tevreden lachen. En daardoor komt er een wederzijdse beïnvloeding in dat proces. En dat vergemakkelijkt en versterkt het hechtingsproces. Maar zo gemakkelijk is dat niet bij een cliënt als Marleen. Want Marleen is niet dat kleine kind. Marleen heeft 16 jaar levenservaring. Marleen heeft overlevingsgedrag om zichzelf staande te houden. En Marleen wordt ook afgerekend op haar kalenderleeftijd. Maar haar sociaal-emotionele ontwikkeling, die wordt daar niet in meegenomen. En dat is het probleem bij mensen met hechtingsproblematiek. Die sociaal-emotionele ontwikkeling en die kalenderleeftijd lopen niet meer parallel. Doordat de ontwikkeling disharmonisch begint te verlopen vanuit die verstoorde gehechtheid. En Marleen geeft niet meer die effectieve hechtingssignalen. Marleen die lacht niet vriendelijk om hulp te krijgen. Marleen die kijkt boos, uit angst dat ze niet begrepen wordt. Marleen die huilt niet hartverscheurend om getroost te worden. Nee, Marleen die schuilt en die schreeuwt. Het is dus voor die begeleider ontzettend moeilijk om bij Marleen de betekenis te gaan zien achter haar gedrag. Om dan achter die boze, stoere Marleen dat kleine, kwetsbare kind te zien, die ook hartverscheurend huilt, maar het op een hele andere manier doet. En Marleen die eigenlijk ook zegt van, geef mij het gevoel dat het weer goed komt en dat jij daarvoor zorgt, bouwsteen 1, wordt er vaak gereageerd op het zichtbare gedrag van die boze, stoere Marleen die wat afdwingt. Dus de vraag van Marleen is dezelfde als het kleine kindje. Alleen, zij stelde hem anders. Maar de betekenis is hetzelfde. En de bouwstenen van gehechtheid nodigen er misschien toe uit om te denken van, nou, je hebt een bouwsteen, daar stel je een korte termijn doel op, daar werk je aan, na 14 dagen gaan we een nieuw doel stellen, nieuwe bouwsteen. Maar zo makkelijk is het niet. Want hechting is namelijk een heel dynamisch proces. En met elkaar surf je de hele dag door die bouwstenen heen, afhankelijk van de condities en de draagkracht van dat moment. En dat geldt voor ons allemaal. Als wij een teleurstelling te verwerken krijgen, gaan wij ook terug naar vroegere bouwstenen om te herstellen. Bijvoorbeeld van, je hebt een enorme werkdruk, het overspoelt je finaal en je hebt zoiets van, nou, ik doe het niet meer langer zo. Ik ga naar mijn manager en ik wil hier een gesprek over. En als je dat kantoor binnenkomt en die manager die kijkt je niet aan, die zit in de computer van zijn eigen werkdruk. En die vraagt wat narig, nou wat nu weer? Grote kans dat jij je niet gezien voelt door die manager. Want nu jij haar nodig hebt, heeft zij niet de zorg voor jou. Bouwsteen 1. Waardoor jij niet meer zoveel behoefte voelt om dat gesprek aan te gaan. In het toevertrouwen dat je haar het gesprek wil toevertrouwen. En dan helemaal niet om met haar te exploreren waar nu die werkdruk vandaan komt. Bouwsteen 3. Of een plan erop te maken, bouwsteen 4. En haar voorstellen om eens eventjes een langere termijnbeleid mee te gaan werken, bouwsteen 5, al helemaal niet. Dan zal die manager dus eerst moeten aansluiten vanuit die eerste bouwsteen dat jij je weer gehoord en gezien en begrepen voelt, waardoor de relatie hersteld wordt. Op microniveau doorlopen we dus met elkaar de hele dag die bouwstenen. Maar hoe wij dat doen op microniveau, dat heeft alles te maken met onze eigen gehechtheidsrepresentatie. En mensen als Marleen zullen eerder vanuit de angst en de wantrouwen geactiveerd worden in die eerste bouwstenen en meer goede signalen nodig hebben vanuit die eerste bouwstenen dan iemand die veilig gehecht is. Er zijn dus nogal flinke, forse problemen aan die linkerkant van de bouwstenen. Maar er is er nog één. En dat is dat mensen met hechtingsproblematiek dubbele en tegenstrijdige signalen uitzenden. Waarmee ze eigenlijk dat kleine, kwetsbare kind in zichzelf verbergen voor die grote, boze buitenwereld. Zoals bijvoorbeeld die lieve, makkelijke cliënt. Die zich altijd maar aanpast aan die ander. Ten koste van zichzelf, maar uit angst die ander tot last te zijn en afgewezen te worden. Of die boze Marleen die met haar zelfstandige gedrag die ander buitensluit. Het wel alleen doet, maar als je goed naar haar kijkt, dat je ziet dat ze vanuit angst en wantrouwen de ander eigenlijk buitensluit. En om zichzelf te beschermen tegen de ander, gaat Marleen zich schijnzelfstandig gedragen. En daarmee activeert ze eigenlijk ook die begeleider om haar ook te overvragen. En daar komen we mee naar de rechterkant van dit model. Want wat gebeurt er als jij als begeleider het niet lukt om aan te sluiten bij de juiste bouwsteen? En mijn ervaring is van dat vooral gebeurt vanuit de overvraging. Dat er dus een appel wordt gedaan op hogere bouwstenen, terwijl dat iemand sociaal-emotioneel op dat moment daar niet klaar voor is. En daarbij is de valkuil binnen de instellingen dat zelfredzaamheid en zelfstandigheid hoog in het vaandel staan. En dan de combinatie met Marleen, die zich graag bedient met dat schijnzelfstandige gedrag en begeleiding die een appel doet op dat zelfstandige gedrag en haar daar ook op afrekent, ja, dan wordt het bingo, hè. Want Marleen die loopt al op haar tenen om zich staande te houden. En als die begeleiding er dan ook nog een schepje bij bovenop doet door haar erop af te rekenen, dan stroomt het emmertje vol en dan gaat het mis. Het vergt dus nogal wat van die begeleider om goed aan te sluiten. En daarnaast dus mee door die bouwstenen heen te surfen afhankelijk van de condities en de draagkracht van dat moment. Want wat doet het met jou als begeleider als jij dus in een bepaalde situatie op een andere manier moet reageren? En hoe is jouw draagkracht op dat moment? En hoe flexibel en sensitief kun jij zijn om daar op in te spelen? Het kan dan tegen je eigen borst gaan stuiten. Bijvoorbeeld Marleen, als ze ontspannen is, die is de bouwsteen, en van daaruit zich durft toe te vertrouwen aan haar begeleider en aan haar dagprogramma, bouwsteen 2, kan ze best haar kamer netjes opruimen. Maar als ze tijdens dat kamer opruimen een telefoontje krijgt van haar moeder en dat gesprek gaat niet goed en ze raakt in paniek en ze wordt daarna boos vanuit frustratie en dat ze de hele kamer juist een zootje van maakt in plaats van opruimen, dan is het belangrijk dat je dus als begeleider daarbij aansluit vanuit die eerste bouwsteen en dat die taak loslaat en haar troost en vanuit daar het samen met haar doet, derde bouwsteen, of het zelfs van haar overneemt vanuit die eerste bouwsteen, haar wereld weer structureert en bij haar aansluit zodat zij weer verder kan. Maar op het moment dat jij als begeleiding daar niet toe in staat bent en je reageert op dat zichtbare gedrag en dan is de, en jij kunt die betekenis achter dat gedrag kan jij niet pakken, dan komt die begeleider in de beheersing. Om op die manier toch de regie over de situatie te houden. En dan zegt hij tegen Marleen, en je ruimt wel je kamer op, want het staat in je dagprogramma. Ja, en dan gaat het. Dan gaat het fout, hè? Ja. Op die begeleiding wordt dus een enorm appel gedaan. Vanuit die sensitieve responsiviteit om steeds die betekenis achter dat gedrag te gaan zien en dan aan te sluiten bij de werkelijke behoeften van dat moment. En daarmee kom ik bij het laatste item aan de rechterkant. Want ouders en begeleiders van cliënten met hechtingsproblematiek, die beoefenen topsport. En voor topsporters moet goed gezorgd worden. En die hebben coaching nodig om het vol te houden. maar ook om een team te blijven. En dat gold ook voor Marleen. Het team van Marleen. En doordat het team, vanuit de zorg voor het team, voelde het team zich gedragen. En daardoor kwam draagkracht en draaglast kwam in evenwicht. En door de coaching kregen ze de ruimte om de betekenis achter dat gedrag te gaan zien. En aan te sluiten bij de hulpvraag van Marleen, in plaats van zich te verliezen in de beheersing, in het beheersen van die gedragsproblemen van Marleen. En daardoor kon Marleen tot groei komen. En kwam er een ontspanning in het contact. En hadden ze samen weer plezier in het contact. En dat is de weg naar het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie. Samen ontspannen kunnen zijn bij elkaar en je op je gemak kunnen voelen bij elkaar. En doordat het team in de kracht kwam, kwam Marleen tot groei en kwam het team in een flow. En Marleen die durfde met 2 stapjes vooruit en 1 achteruit haar overlevingsgedrag los te laten en alsnog haar groeitaken te volbrengen. En wat is een mooie voor een groepsleider om dat mee te mogen maken. En wat is een mooie als coach van zo'n proces getuige te mogen zijn. Dank jullie wel voor de aandacht.